Interne Keuken.
Radio 1.
Professor Hendrik Vos. Dag Hendrik.
Dag Sven.
Jij bent deze dagen niet van televisie weg te branden en van de radio, omwille van Oekraïne, omwille van Europa, sowieso altijd natuurlijk. Maar je zit hier om het over de bergen te hebben.
Ja.
Ben jij een bergofiel?
Ja, ik denk het wel. Ik vind bergen heel fascinerend en ik kan dat eigenlijk niet zo goed uitleggen. Maar ik denk dat ik dat altijd wel wat gehad heb. Zo, ik heb redelijk veel gereisd, zoals twintiger in bergstreken. Maar eigenlijk als je op Botrange komt, zo het hoogste punt van België.
Ja, dat is, gaan we dat een berg noemen?
Het is het hoogste punt. Ik denk dat 694 meter. En daarnaast staat zo een klein trapje. Dat staat daar zo een beetje onnozel. En ik denk dat dat nog 6 meter hoger gaat. En dan kom je zo net op 700 meter. Je moet daar niet zijn, want dat trapje leidt nergens naartoe. Je kan alleen langs dezelfde weg terug. Mm-hmm. Het zicht van op dat trapje is niet zo spectaculair.
Maar het is om toch die 700 meter te kunnen halen.
Ja, elke keer als ik op Botrange kom, dan loop ik dat trapje een keer op. En ik kan dat eigenlijk niet uitleggen.
Wonderbaarlijk, hè? Zeg, je zit hier omdat er een boek in het Nederlands is vertaald. Ja. In het Nederlands heet het Hoogtekoorts van Robert McFarlane.
Ja.
Het is al het is oorspronkelijk van 2003. Ja. Een herwerkte versie, vertaald nu ondertussen. En het gaat over de aantrekkingskracht van de bergen.
Ja, waarom klimmen mensen? Waarom gaan mensen wandelen in de bergen? En wanneer zijn ze dat beginnen doen?
Ja, je zou denken dat is van alle tijden. Hè? Die bergen zijn zo oud als de mensheid. Maar dat is niet zo.
Nee.
Koen, weet jij wanneer wij het bergen mooi zijn beginnen vinden?
Zijn die niet altijd even mooi geweest?
Nee. Dat is begonnen op 26 april 1336.
26 april.
Noteer voor het examen, 26 april 1336. Wat is er toen gebeurd, Hendrik Vos?
Dan heeft Petrarca de Mont Ventoux beklommen.
Ja, de beroemde renaissance-dichter.
Ja.
Die is de Mont Ventoux opgegaan, te voet, voor alle duidelijkheid. De fiets was nog niet uitgevonden. Ja, en hij heeft dat, Koen, hou je vast, voor zijn plezier gedaan.
En dat was
ongezien. Dat doe je niet.
Nee, ja, en daarom. En ook toen werd dat eigenlijk niet gedaan. En daarom was dat zo'n groot nieuws en is dat eigenlijk altijd blijven leven. De beklimming van de Mont Ventoux door Petrarca. En ja, die vond dat zicht wel best indrukwekkend. En die schreef daar dan over en die vertelde daarover. Maar ja, het bleef heel lang een uitzondering.
Ja. De achterdochtige criticaster in mij denkt natuurlijk, ja, Petrarca is de eerste die daarover geschreven heeft, dat hij naar boven is geklommen natuurlijk.
Ja, dus waarschijnlijk zal er wel een Romein of een Babyloniër geweest zijn die ook naar de Van Toe is gekomen.
Mm-hmm. Ja, maar bergen, dat werd toch vooral gezien als van, dat was een plek waar je niet moest zijn. Hè. Dat was daar koud en onherbergzaam. En hoe hoger dat je gaat, ook hoe minder zuurstof. En de wind kon daar ook nogal stevig waaien. En
blijf daar weg, ja.
Ja, bergen lagen gewoon in de weg.
Ja.
Dat is gedoe.
Ja, daar zijn ook geen bakkers. Daar is niet uitzonderlijk lekkere koffie te krijgen en zo. Dus waarom zou je op een berg gaan staan, al die moeite doen? En het is bovendien nog gevaarlijk ook.
En waarom deed Petrarca dat? Heeft hij dat ook? Heeft hij zijn argumenten uitgeschreven?
Ja, dat zat wel voor een stuk bij Petrarca zo'n stukje moraal achter. Zo, hij schreef ook van, we zouden ons tot het uiterste moeten inspannen, niet om op een bergtop te staan, maar om de lust te vertrappen die aan wereldse impulsen ontspringen.
Oeh!
Dus dat was
dat is een vorm van kuisheid.
Ja, eigenlijk kwam het daarop.
Ik zal mijn energie daaraan besteden dan.
Ja. Zo had ik het nog niet bekeken, ja. Enfin, maar dat is de 14e eeuw. Hè? Dat geldt onder bergbeklimmers als het moment de eerste die de schoonheid van die berg echt onder ogen durft zien. Dan duurt het toch tot de 17e, 18e eeuw eer het echt in gang schiet, hè?
Ja, dat is pas het moment waarop dat mensen gefascineerd raken door bergen. Tot dan. Ja, dat was de plek waar de goden woonden en waar heksen vandaan kwamen en trollen enzovoort. Maar waar dat je als mens toch maar liever wegbleef. Ook al omdat de gewone natuurwetten daar niet leken te gelden. Hè. Je komt dicht bij de zon en toch wordt het altijd maar kouder. En je kan altijd moeilijker ademen. Dus mensen bleven daar weg, maar ja, op een dag raken mensen dan toch gefascineerd en wil je het dan toch van dichterbij zien en dus je hebt zo ergens in de loop van de 18e eeuw begonnen mensen dan toch naar de Alpen bijvoorbeeld te trekken en.
En wat ik niet wist is dat die eerste bergbeklimmers geologen waren. Dat eigenlijk wetenschappers waren die stenen nodig hadden, die op zoek waren naar fossielen.
Ja.
Omdat ze voor de eerste keer begonnen te beseffen dat de aarde niet geschapen is, in één keer af en klaar, maar een hele geschiedenis.
Ja, heel lang hebben wij gedacht van, en er waren halve wetenschappers en bisschoppen die probeerden te berekenen van wanneer is de aarde ontstaan. Mm-hmm. En God zal dat dan wel hier zo uitgespreid en neergelegd hebben.
Ja, kant en klaar. Ja. Daar heb ik ook de datum van opgezocht. Noteer, de aarde is ontstaan op 26 oktober 4004 voor Christus. Om 9:00 ochtends.
En wie heeft dat uitgerekend?
James Usher, aartsbisschop, heeft dat in 1650 uitgerekend. Ja. En dan komen er voor de eerste keer wetenschappers die denken, ja,
dat kan niet kloppen. Want met al die rivieren en die dalen en erosie het zal toch wel wat ingewikkelder zijn. En dan ook nieuwe vondsten, telescopen en microscopen enzovoort. En men botsen dan op ruïnes. Of op fossielen liever. En duidelijk overblijfselen van lang geleden. En ja, men vond die terug. Fossielen van bijvoorbeeld zeedieren vond men terug in de bergen. En dan begon het te dagen van, die bergen moeten ontstaan zijn door aardplaten die tegen elkaar botsen. En dat wordt dan opgestuwd en op die manier zijn de bergen er gekomen.
Eerst werd er toch nog geargumenteerd, nee, God, de schepper, heeft die fossielen daarboven gelegd van die vissen.
Die kende ik niet.
Die heeft hij erbij geschapen.
Ah, maar dat is slim. Ja. Er is ook iemand, een wetenschapper, die ergens zegt van, die 6 dagen of die 7 dagen van de schepping, het enige is, dat waren geen dagen. Die dagen duurden 100 of 1000 jaar.
Ja, dat was een soort
van zo'n soort tussenweg om toch geen... Mm-hmm. Ja.
Ja, maar het gaat natuurlijk, en dat begonnen die wetenschappers zich stilaan te realiseren, dat gaat niet over duizenden jaren, dat gaat over miljoenen jaren. De hele Himalaya, de hoogste bergketen, waar je dan de 8000ers vindt, die... Ja, vele miljoenen jaren geleden lag die op de bodem van de zee. De Everest, de Mount Everest, 8848 meter hoog. En vlak onder de top vind je fossielen van vissen.
En van zeedieren. Daar staan we vandaag eigenlijk nog van te kijken.
We weten toch? Maar dus dat wil zeggen dat die, wat is het, 100.000 jaren geleden?
Ja, 200, 300.000 jaar geleden is dat ongeveer de hoogste berg geworden. Ja. En hij stijgt nog altijd. Hè. De Everest wordt nog altijd ieder jaar een paar millimeter groter en hoger.
Ze hebben daar geen onnozel trapje van 6 meter voor nodig.
Als je nog ongeveer 1 miljoen jaar wacht, is hij 2 keer zo hoog.
Maar
dat zal niet gebeuren. Omdat hij, voor het zover is, onder zijn eigen gewicht in elkaar zal zakken. Dus de zwaartekracht, daar ontsnapt zelfs de Everest niet
aan. Die is nu 8 kilometer hoog, dus een berg van 16 kilometer hoog. Dat is gewoon volgens de wetten van de fysica onmogelijk.
Zal dat waarschijnlijk onmogelijk zijn.
Het is 5 millimeter per jaar dat erbij komt. Hoe lang moet je... Dus wie hem nu beklimt... is veel hoger geweest dan wie vorig jaar geweest is.
Maar kijk, de berg ligt er... 200, 300.000 jaar als hoogste berg. En het heeft geduurd tot in de jaren 50 van de vorige eeuw, voor we met zekerheid weten dat hij beklommen is. Dus al die tijd heeft hij daar gelegen en is niemand die de moed had, de kunde, het materiaal ook, om tot dat punt te gaan.
Nee. Er was niemand zo zot om dat te doen.
Misschien ook dat.
Dat is het hele ding. Ik vond het wonder. In dat boek van McFarlane heb ik geleerd dat bij de Sherpas in Nepal er geen woord is voor top.
Nee,
wel voor bergpas en bergkam en alles wat begaanbaar is. Uh-huh. Maar het idee dat je echt naar de top zou gaan, is gewoon een dom en gevaarlijk idee.
Dat is typisch iets
voor Europeanen.
Ja, want zeker op die hoogte van 8000 meter, daar kan je niet leven. Je kan daar een aantal uur kan je het daar volhouden. Met zuurstof kan je misschien wel eens meer dan een dag, maar veel langer niet. Hè. Er is niemand die daar woont. In de hoogste nederzettingen in de wereld vind je waar mensen permanent wonen. Dat is veel lager. Hè. Dat is 5000 meter is al een verschrikkelijke uitdaging om daar te wonen. En dan zeggen van, we gaan nog eens zoveel hoger. Het is daar zo guur en menselijk lichaam. Hoe hard je ook getraind bent, is daar niet voor gemaakt om op die hoogte te verblijven.
Er bestaat zoiets als hoogtestage, waar dan ijler is en dan krijg je meer zuurstof in je bloed. Ja. Maar er is een grens waarop het echt niet meer werkt.
Je kan niet trainen
voor de top van de Everest.
Nee, het lichaam is niet gemaakt om op dat soort van hoogte het lang vol te houden.
Maar toch hoorde ik Hendrik daarnet zeggen, of heb ik dat nu verkeerd verstaan, dat we tot in de jaren 50 van de vorige eeuw moeten wachten tot we met zekerheid met zekerheid weten dat er iemand op de top is geweest, suggereer je daarmee dat er misschien toch wel eerder dan die jaren 50 van de vorige eeuw mensen op die top zijn geweest?
Er zijn zeker pogingen geweest. En zijn mensen verongelukt? Ook vandaag nog, als je in de hoge bergen, zeker bij die 8000ers en zeker bij de Everest is dat zo, als je dicht bij de top komt, dan bots je daar letterlijk af en toe op bevroren klimmers, hè, die daar gestorven zijn, die in een gletsjerspleet gevallen zijn, zijn blijven liggen. Van sommigen weet je niet goed of ze de top gehaald hebben en in de afdaling gestorven zijn, of dat ze op weg naar de top gesneuveld zijn. Maar we weten zeker dat Sir Edmund Hillary samen met Norgay Tenzing, dat zij in de jaren 50 de top gehaald hebben. Want zij zijn levend terug beneden gekomen. Dat is de eerste keer dat iemand de top gehaald heeft en levend terug beneden is gekomen.
Ben je zelf op de Everest geweest?
Nee.
Wil je graag?
Ik heb ooit wel in een klimzaal beginnen oefenen.
Ah, ja.
En zo. Ik ben wel in het basiskamp geweest. Ik ben twee keer in het basecamp geweest van Mount Everest, aan de zuidzijde.
Precies, want ja, zo'n berg, ja, je hebt...
Vanaf daar wordt het serieus.
Waar begint die al?
Ja. Je bent al heel lang aan het trekken. Je begint op een hoogte van 1000 of 2000 meter en je klimt altijd hoger. En het basecamp ligt, denk ik, van Everest op ongeveer 5400. En dan is er een enorme icefall, een gletsjer die naar beneden valt. En dan wordt het heel technisch. Mm-hmm. Nu, intussen zijn er ook commerciële klimexpedities en daar zijn laddertjes. En die helpen je wel om al flink wat hoger te raken. Ja. Maar vanaf daar wordt het echt technisch een hele uitdaging.
Maar daar ben je zelf gestopt omdat het gewoon te ingewikkeld werd.
Omdat het ook niet de
goede
bedoeling
bergbeklimmer was.
Ik was geen geoefend bergbeklimmer. Ik ben ook wel eens in het basiskamp van de tweede hoogste berg geweest. Daar is ook geen reden toe. Maar ja, die fascinatie als je dan toch... In K2 in Pakistan. En dat was ook eigenlijk wekenlang op een gletsjer kamperen en altijd... wat opschuiven om dan finaal in dat basiskamp in de verschrikkelijke kou te belanden.
Maar een paar jaar geleden was er die foto van de file onderweg naar de top van de Everest. Sinds ik die foto heb gezien...
Is je goesting over.
En vind je het eigenlijk helemaal een onnozele bezigheid om dat te gaan
Nu, natuurlijk, op die foto leek dat ook wel van... Goh, wat een overrompeling is dat hier. En dat is hier precies de watergevallen van Koorn.
Maar
ik denk, als je alle mensen die ooit op de top van de Mount Everest zijn geweest... inclusief die file die daar toen stond... Als je dat allemaal samentelt, zit je nog altijd een pak minder... dan hoeveel mensen er, denk ik, elke dag in Plopsaco staan... in de zomer aan te schuiven. Dus... Naar verhouding, blijft door die hoogte wel een verschrikkelijke uitdaging.
Maar je wil daar toch ook alleen zijn met die natuur.
Ja, ja.
En dan sta je daar echt, die foto, dat is verschrikkelijk. Dat is echt op een bergkam... In de file, echt neus aan neus.
Ook omdat het lijkt zo... Ja, ze hebben allemaal van die heel veelkleurige kleren aan. Hè, omdat die warme lagen... Dan gebruik je van die knalrode vliezen. Het blijft wel altijd van... Het is te hopen dat je nog beneden raakt. Hè. En dan liefst ook nog met al je vingers. En ieder jaar opnieuw, elke klimpoging, zijn er mensen die niet terug beneden raken.
Ja, dat gevaar, dat is echt wel iets. Hè? Je zou denken, je probeert dat op alle mogelijke manieren te vermijden. Maar zelfs bij die eerste bergbeklimmers is dat iets... Je zoekt dat eigenlijk ook op.
Daar komt het op neer.
Is het net leuk, omdat het gevaarlijk is.
Ja. Mensen raakten gefascineerd door bergen, begonnen daarnaar te kijken, begonnen dan zelf in hun tuin rotstuintjes aan te leggen. Want dat leek toch wel iets. Maar dan is er altijd wel iemand die zegt van ik wil wat verder gaan. Ik wil ook wel eens op een gletsjer stappen en zien dat ik er niet afval. En zo schuift dat op. En dan op een dag is er de uitdaging van ik wil nu echt naar de top. En... Dan krijg je de grote verhalen van de expedities en het proberen te veroveren van de top die nog nooit door iemand anders veroverd is. En de Everest was dan natuurlijk heel mythisch, omdat ik denk in 1856 al min of meer zeker was dat de Everest wel de hoogste berg ter wereld was. Maar begin er dan maar aan. Hè, als je daar staat in... ja, in zo'n basiskamp of op korte afstand dan, en je kijkt ernaar, dan ja, dat ligt bijna binnen handbereik. Hè. En je denkt, en je kijkt, je hebt altijd die verleiding om dan naar je horloge te kijken en te zeggen van, god, ik heb nog een uurtje.
Ik ga je wel graag.
Ik ga je zien hoe...
Is het ook niet iets heel erg mannelijks?
Ja.
Om je top te bereiken?
Ja. Nu, er zijn vrouwen. Nee, intussen heb je allerlei records. Hè. De jongste vrouw, de oudste vrouw, de oudste man, de meeste. Enfin, dus van alles probeer je dan records te verzinnen. Maar het is heel lang echt wel iets geweest om mannelijkheid te tonen. Zo. En ja, stoerdoenerij. En dat zat daar zeker in. Hè. Die eerste generaties bergbeklimmers. Dat was echt... ook als je die foto's ziet, hè, soms in bloot bovenlijf in de sneeuw en in het ijs staan zij daar klaar om die berg te gaan veroveren. En ja, die viriliteit die droopt daar wel vanaf, absoluut.
Ja, niet alleen bloot bovenlijf. Hè. Er is een beroemde foto uit 1922 van George Mallory.
Ja.
Met alleen schoenen aan. En verder niks die daar
ja, vingers.
Reuze euforisch staat te wezen in de Himalaya.
Ja.
Maar dat is niet goed afgelopen, dat verhaal. Hè?
Nee, ja. De Britten hadden gezegd van wij willen als eerste op de Everest staan. En zij hebben dan een aantal expedities opgezet.
Was het de overheid die dat organiseerde?
Ja, er waren overheden die zeiden van... Ja. Dat was, ja, zo was ook... Zoals hier op de maan gaan staan. Dat was prestige. Hè. En ja, de Zwitsers gingen dan ook proberen. En de Fransen zouden proberen. En dus het was zaak van... We willen als eerste natie kunnen zeggen dat wij op de Mount Everest stonden. En de Britten hebben dan met Mallory een expeditie gedaan in 1921. Langs de noordzijde, dus langs Tibet... Dat kon op dat moment nog. Het is al een periode geweest, jaren 50, 60, dat veel moeilijker was, omdat de Chinezen geen toestemming meer gaven. Maar toen in 1921 probeerde Mallory de Everest voor de eerste keer langs die noordkant. Hij is er niet geraakt. Hij zat ook letterlijk op onbetreden paden, wist ook niet aan wat hij zich moest verwachten. Ja, een jaar nadien is het de tweede keer geprobeerd. Weer met Mallory zijn ze heel hoog geraakt. Hebben ze die 8000 meter zaten ze in die omgeving. Een zware lawine dan, 7 Sherpas die meegesleurd werden. Dus ze hebben de expeditie moeten afblazen. Maar ja, bij Mallory bleef dat kriebelen. En in 1924 stond hij er opnieuw. En samen met zijn klimmakker Irvin... zijn ze toen van kamp naar kamp, hè, want je slaat dan tussentijds kampen op, zijn ze hoger en hoger geraakt. Op een dag in juni zaten ze in het laatste kamp op ongeveer 8000 meter en gingen ze proberen de top te bereiken. En ze zijn vertrokken met twee, Mallory en Irvin. Ze zijn in de wolken verdwenen, want het was bewolkt. Het weer was ja, niet al te stabiel. Een andere klimmer die lager stond, die tot dezelfde expeditie behoorde, is dan uiteindelijk ook naar 8000 meter gegaan. En om 10:50 'smiddags trokken de wolken wat weg en heeft hij twee stipjes gezien. Vermoedelijk aan, dus als je van 8000 meter naar de top gaat, zijn er nog 3 grote hindernissen. Stap 1, stap 2 en stap 3. En vermoedelijk aan stap 2 heeft hij 2 stipjes gezien die op dat moment nog samen waren en die nog in de sneeuw aan het klimmen waren. Op dat moment zit je zo rond de 8400 meter en is de top eigenlijk dichtbij. Het is zo nog de laatste hindernis, maar dat is niet meer de zwaarste die je over moet. Maar onmiddellijk zijn die wolken weer dichtgetrokken en niemand heeft ze nadien nog gezien. Ja, het is dan nogal bar weer geworden. 2 uur later is de zon er ineens weer doorgekomen, was het helder, maar zijn ze niet meer gezien. En ja, Mallory is pas opnieuw gevonden in 1999. Dus ja, meer dan 70, 80 jaar ongeveer later hebben ze een lichaam gevonden waar ja, duidelijk uit bleek. Het stond ook in zijn kleren ingenaaid met het gezicht naar beneden, een gebroken been, een hoofdwonde, ja. Dat, dat Mallory was.
En die andere klimmer?
Irving is nog altijd niet gevonden. In de jaren 60, 70 zijn er is er bijvoorbeeld een Chinese klimmer geweest, want de Chinezen probeerden toen naar boven te gaan langs die kant. En er is een Chinese klimmer geweest die zegt van ik heb een Brit gezien die in de sneeuw ingevroren was met het gezicht naar voor. Dus het kan zeker Mallory niet geweest zijn. En de kans is heel groot dat Irving was. Maar die Chinese klimmer is de dag nadien in een lawine zelf om het leven gekomen en heeft nooit de plek kunnen aanduiden. En het is nog altijd een mysterie. En de vraag die zich stelt is van Mallory en Irving, hebben zij toen in 1924, tussen dat moment dat zij aan de tweede trap stonden en het moment dat ze verongelukt zijn, hebben ze de top bereikt?
De vraag is, zijn ze verongelukt toen ze aan het klimmen waren of toen ze terug
aan het dalen waren? En bijvoorbeeld op het lichaam van, ja, niemand weet het. Ze hadden een camera mee, dus om foto's te nemen, maar de camera is ook nog niet gevonden.
Maar stel dat ze op de top stonden en in de mist daar een foto hadden gemaakt. Dat gaan we het ook nooit weten, zelfs als we die camera vinden.
Ja, maar een van de theorieën is van toen het dan wat helderder werd, late namiddag, hebben ze zich toch niet kunnen bedwingen en zijn ze tot boven gegaan. Maar ze zijn dan moeten dalen in het donker. Wat natuurlijk verschrikkelijk gevaarlijk is met die gletsjerspleten enzovoort. En het is in het donker misloopt. En een van de, ja, van de mogelijkheden, of een van de, ja, van de bewijzen die die theorie zou staven, is dat Mallory, toen hij gevonden is in 1999, zijn lichaam, zijn gletsjerbril had hij niet op. Zijn gletsjerbril
die heb je 's nachts
ging apart naast zijn lichaam. Dus het idee is van, ja, als hij overdag, als hij nog aan het klimmen was, dan had hij zijn bril wel opgehad, maar zijn bril niet op.
Ja, maar ik vind dat een rare theorie. Als je van zo'n berg naar beneden dondert, natuurlijk vliegt die bril.
Ja, maar de bril lag vlak bij hem, echt in zijn, nog aan zijn kleren vastgemaakt. Dus ja, we zullen het nooit weten tot misschien op een dag het fototoestel gevonden wordt. Misschien bij Irving. En dan zullen we weten of ze de top gehaald hebben.
Een interessante theorie van die McFarlane vind ik dat de dood van Mallory en Irving eigenlijk de schuld is van Petrarca. Dat die daarmee begonnen is met bergen te zien als iets wat je moet beklimmen.
En romantiek daar rond hangen.
Ja, en dat een berg niet een berg is. Dat is geen hoop stenen die er ligt, dat is maar wat wij ervan maken.
Ja, je moet daar eigenlijk afblijven van de berg. Zo, dat is ook een... Ja,
ja, maar hij geeft zelf toe dat het onmogelijk is.
Ja, precies, dat is die fascinatie. Dat is de reden waarom dat die cambotrange, die 6 meter nog eens loopt om. En dat is niet voor het zicht, hè.
Waarvoor is het? Is het mannelijkheid bewijzen? Of?
Maar nee, ja, het is zelfs niet om foto's achteraf, want ik durf dat niet, dat is zo onnozel. Nee. Dat is zo ergens iets wat diep in u zit. Want je zou kunnen zeggen, van op het moment dat je op de Everest staat, ligt de wereld letterlijk aan je voeten. Op het moment dat ik op Boltrange op 700 meter sta, ligt het land aan mijn voeten. Maar dat is niet de manier waarop ik mij op dat moment voel.
Maar het gaat toch ook om iets bereiken? Je moet de top bereiken. Om een doel. Dus de tocht alleen is niet voldoende.
Kunnen afvinken.
Ik heb het niet. Ik heb die zichten helemaal niet meer.
Hendrik heeft het ook niet. Hij kan aan de Everest staan en gewoon rechtsomkeer maken naar huis terug. Vanaf het basecamp. Dat vind ik wel knap.
Ja, maar ik moet toch ook wel altijd zeggen, als ik dan terug wandelde, dat er zo altijd wel ergens in mij een gevoel was van... Ik kom terug en de volgende keer zal het zijn om...
Om
wat hoger te gaan. Maar goed, oké. Okay. Intussen begint mijn leeftijd misschien ook al wat tegen mij te spelen. En er zijn zoveel andere uitdagingen op mijn pad gekomen. Maar het blijft fascineren, die bergen.
Ja, fantastische verhalen ook. Geweldig boek. Je kan het thuis in de zetel lezen. Het is echt superhandig bij het zonnetje. Van Robert McFarlane, zo heet het. Hoogtekoorts. Hendrik Vos, dank je wel.
Interne keuken.